Online broker Links organiseert voor de 15e keer op rij het Links Beleggersdebat. Op 27 januari delen 8 experts hun visie op 2026. Schrijf u in via links.nl/debat. Beleggen is risicovol. U kunt meer verliezen dan uw inleg.
Ik kijk zelf meer naar de achterblijvers, omdat ik die AI-trade toch gevaarlijk vind. Google kwam gisteren met een bericht van ja, hebben we wel voldoende stroom om die datacenters te laten draaien? Dus straks hebben we die chips, straks hebben we de gebouwen, maar hebben we dan de stroom wel?
Ja, beste belegger, het is weer donderdag 15 januari. Een historische dag voor de AEX die de magische grens van de 1000 punten bereikt. In een week die verder wordt gekenmerkt door de start van het kwartaalcijferseizoen en de strijd tussen Donald Trump en Jerome Powell. Dat en meer, hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Grinsven en naast mij zitten Loege Schilder en Menno van Hoven. Heren, ik was gisteren bezig met een intro tekst te schrijven voor deze podcast ter voorbereiding. Maar eigenlijk kan dat allemaal weer in de prullenbak. Want vanochtend, donderdagochtend, zo'n pak een beetje 2 uur geleden, we nemen deze podcast altijd op donderdagochtend op, heeft de AEX de magische grens van de 1000 punten doorbroken. Wel even een moment om bij stil te staan.
Zeker.
Zeker.
Wat viel daarop, jongens? Wat is de stemming?
Nou ja, de stemming is denk ik heel positief. Dus sowieso is het jaar 2026 goed begonnen in de breedte op de beurs. Nou ja, in de Nederlandse beurs zijn de chipmakers doen het heel goed. En die wegen natuurlijk zwaar in de AEX. En die hebben de AEX boven die 1000 punten getrokken. En ja, die honderdtallen. Die zeggen natuurlijk niet altijd alles, maar het zijn wel momenten waar iedereen toch even bij stilstaat. De media duikt erop en dan het is toch een moment om eventjes blij te zijn dat er hoge mooie rendementen gehaald worden. 700 was ooit zo'n punt en die is jarenlang, die werd in 2000 behaald en dat heeft jarenlang geduurd voordat we dat terughaalden. Ja, en vervolgens komen dan 800, 900 en 1000 is natuurlijk nog weer onder. Dus wat dat betreft zal dit, dit is wel een moment voor de statistiekboekjes.
Menno?
Ja, nee, ik had eigenlijk ook een soort van voorbereiding gemaakt gisteren. Want gisteren Wall Street was een hele goede, en dan hebben we het over woensdag, een hele goede dag voor een beetje de loser aandelen. Consumer Staples, J.M. Smucker, Brown Forman, Deere, General Mills. Dat soort aandelen, die deden het juist gisteren heel goed. En die halfgeleide aandelen, die kregen gisteren een tik. Dus ik wou een beetje een verhaal hier gaan afsteken. Van ja, het is goed om ook in die wat meer defensieve aandelen te zitten. Halfgeleide aandelen zijn heel wat opgelopen. Zorg wel dat je die goede spreiding houdt. Dan kun je gewoon ook op zo'n dag, als die halfgeleide aandelen dalen, toch een mooie plusdag halen. Wat ik dan privé wel had. En dan komt vanmorgen, dan hebben we het dus over de donderdag, komt de TSMC met echt fantastische cijfers en enorme upgrade van hun CapEx plannen. Ja, en dat stuurt gewoon heel die chipsector weer omhoog. Ze willen dit jaar, 2026, tot 37% meer gaan investeren, tot wel 56 miljard. En ook voor de jaren daarna willen ze significant meer gaan investeren. En dat groot deel van het geld gaat naar de producenten van allerlei apparatuur om die chips te maken. Waaronder dus ASML, ASMI, Besi. Maar ik kijk natuurlijk vooral verder naar de Verenigde Staten. En heb je aandelen als KLA, Lam Research. Komen in de volgende podcast nog op terug. En die gaan vandaag ook gewoon zo goed als zeker weer heel fors hoger. Dus elke keer denk je van, het is nu al zo hard gegaan. Mag al een keertje terug. Er komt er zo'n bericht. En het is gewoon booming. En TSMC zei vanmorgen ook, we are riding the AI megatrend. En voorlopig gaat dat door. En ook al kijk je naar hun voorspellingen voor de komende jaren. En ook sectorbreed. En dat was al voor deze cijfers. Ja, dat zijn gewoon waarschijnlijk nu de komende jaren ook weer double digit groeicijfers in investeringen in die producenten van machines om chips mee te maken. En heel die keten daaromheen. Dus de groeicijfers blijven heel goed. En daar horen gewoon sterke koerswinsten bij. En pittige waarderingen. Pas als een echt signaal komt dat het minder gaat worden. Ja, dat is jaren vooruit nog maar, als het al komt. Dan zullen die koersen misschien een keer gaan kantelen. En ja, het laatste daarover. Je moet natuurlijk wel, als die koersen weer nog hoger gaan, dan zijn dat wel natuurlijk momenten om eens een keer te gaan kijken om een stukje winst te nemen of vooruitlopend op over een paar jaar misschien weer een draai in die sector dat je ja, nu wel profiteert. Dus ook voor de dividendportefeuille gaan we dit jaar zeker kijken om misschien hier en daar wat af te schaven. Broadcom is natuurlijk nog steeds een zwaar gewicht. Maar ook die, ook LAM, KLE. Ja, dat zijn wel aandelen als die koersen nog verder stijgen. Naar wat ze al hebben gedaan dit jaar. LAM stond vorige week vrijdag plus 30% dit jaar. Na 140% winst vorig jaar. Ja, als dat zijn bizarre percentages. Hè? En, maar goed, ik kom later nog op LAM terug hoe ik daar nu over denk. Maar ja, heel mooi. En dividendportefeuille die profiteert natuurlijk ook volop mee. Vorig jaar was een redelijk goed jaar. Als je kijkt naar wat de dollar heeft gedaan. En ja, dit jaar een hele sterke start. Juist weer door een LAM en een KLE. Die vandaag waarschijnlijk nog een extra impuls gaan krijgen. Dus de winnaars van vorig jaar doen het ook in 2026 volgens nog heel goed. Dus,
ja, precies.
Dat is lekker. En daardoor staat die AEX nu dus ook boven de 1000 punten. Door die halfgeleide aandelen.
Ja, want we hadden natuurlijk aan het begin van de week hadden we ook Besi. Die kwam met goede cijfers. Daardoor kwam het al volgens mij op een dinsdag, maandag kwam het al op de 999.
Oh, serieus? Ja. Nou, moet je nagaan.
Ja. Ja, moet je nagaan. En dan de TSMC, die trekt het uiteindelijk over de, over de streep. Welke aandelen of sectoren zijn nou degene die de AEX naar de volgende piek gaan tillen? Zijn dat ook weer de tech-aandelen?
Ja, nou, ja, lastig te zeggen natuurlijk. Het is de vraag hoe ver sommige aandelen door kunnen stijgen. Of volgens mij ASML all-time high vandaag ook. Ja, en als het momentum goed blijft, kan het zo nog een heel stuk hoger. Maar uiteindelijk, ja, voor een next level, bedoel, ik zit niet heel goed in de AEX, ik kijk er eigenlijk nauwelijks naar. Maar het zal dan toch een keer moeten komen van die meer defensieve aandelen, die tot nu toe gewoon ja, underperformers zijn geweest. Hè. Nou, als ik gewoon specifiek naar mooie of dividend aandelen kijk, dan zie ik bijvoorbeeld een DSM, wat volgens mij nog steeds echt op zijn gat ligt. Nou, Unilever heeft het denk ik ook niet heel goed gedaan. Ja, gewoon meer die defensieve aandelen.
Loegen?
Nou ja, misschien even één stapje terug. Kijk, je hebt bij beleggen in principe wil je aandelen tegen een redelijke waardering kopen. En op een gegeven moment hoop je dat die aandelen in een positieve koerstrend terechtkomen. En de chip-aandelen zitten gewoon in een hele sterke koerstrend. Doen het hartstikke goed. Maar ja. Op het moment dat die koers heel lang in die positieve trend zit, worden ze op een gegeven moment natuurlijk te duur. En ja, dan bij de chippers, ja, die zijn wel aan de dure kant, denk ik. Ik heb het even opgezocht voor ASML, ASMI en Besi. ASML staat 44 keer de winst die verwacht wordt voor 2025. ASMI 42 keer en Besi zelfs 97 keer. Maar ja, aangetekend dat Besi maakte in 2021 twee keer zoveel winst als vandaag. Dus die winst is de afgelopen twee jaar wel gedaald. En de groeiverwachtingen voor de aankomende tijd zijn hoog.
En nu heb je natuurlijk wel het TSMC-verhaal, hè, waardoor je die taxaties waarschijnlijk wel
zeker
weer opwaarts
dus
bijgesteld.
Ik heb ook gekeken naar de groeiverwachtingen. En als de groei gehaald wordt, die voor ASML dan op 18% uitkomt, en ASMI 17 en Besi zelfs 50. Ja, dan gaan die koers-winstverhoudingen in 2008 en 2029 richting de 26. Nou, dat is nog steeds behoorlijk
zeker,
duur.
Zeker.
Dus die winst die moet verdubbelen en dan, of bijna verdubbelen. En dan nog steeds staat het 25, 26 keer de winst. Maar goed, nogmaals, het momentum is er. En op het moment dat er nog steeds mensen instappen. En de mensen die ja, die winst wilden nemen, zijn er al grotendeels uit. Dus ja, er zijn misschien ook niet meer zoveel verkopers. Dus dan gaat die koers omhoog als er meer kopers zijn dan verkopers. En dat kan langer doorgaan dan je van tevoren verwacht. En waar dat gaat eindigen, dat weet je niet. Maar als je, ja, ik heb toch wel een neiging als je wat meer naar de lange termijn kijkt. En dat probeer ik zelf wel. Ja, dan kijk ik toch wel naar welke aandelen zijn wat lager gewaardeerd. Hebben ook aantrekkelijke vooruitzichten. In de duurzame portefeuille zijn AXO en NN opgenomen.
AXO is ook echt zo'n enorme achterblijver. Ja. Dus dat zijn wel de herstelkandidaten.
Ja, inderdaad. En dat is ook wel waarom ze in die duurzame portefeuille zijn opgenomen. NN heeft het goed gedaan de afgelopen tijd. Maar het staat nog steeds relatief laag gewaardeerd en geeft nog steeds 6% dividend. En een van de aandelen waar ik ook wat aandacht aan wilde besteden was Impost. Die heb ik als een van de tips voor 2026 aangegeven. Impost is bekend van de pakketkluizen. Groeit heel sterk, maar dat gaat ook gepaard met overnames. Met toch ook wel een verzwakking van de balans. Omdat ze deels die overnames daar geld voor hebben geleend. En als de marges dan ietsje tegenvallen, dan kan de koers in één keer behoorlijk onder druk komen. Nou, begin van het jaar kreeg Impost een overnamebod. En dat zijn ze nog aan het bestuderen. Nou, ik vind dat lang duurde, anderhalve week. Maar ze zijn er nog mee bezig. En de koers is 40% gestegen. Maar goed, op het moment dat dat overnamebod doorgaat, dan zit er misschien nog meer in het vat. Anderzijds, Impost gaat ook hard groeien. Maar het zit gewoon niet in de hoek waar de aandacht van de beleggers vandaag naartoe gaat. En dat is toch die AI-trade. Alles wat met datacenters te maken heeft, dan hebben we het over de chips, hebben we het over de koelingen, hebben we het over de bouwbedrijven. Ja, dat staat in de aandacht. Dat heeft het goed gedaan, heeft een sterk momentum. En dat is daardoor ook wel duur geworden. Maar ja, zolang het doorgaat, zolang de muziek speelt, kun je blijven dansen.
Oké, dus het is nog verdiend. Maar jij zegt dus, kijk ook naar de achterblijvers.
Ik kijk zelf meer naar de achterblijvers, omdat ik die AI-trade toch gevaarlijk vind. Google kwam gisteren met een bericht van, ja, hebben we wel voldoende stroom om die datacenters te laten draaien? Dus straks hebben we die chips, straks hebben we de gebouwen, maar hebben we dan de stroom wel? Ja, dat zijn allemaal vragen. Kan het verdiend worden? He, dus er zijn AI-toepassingen die wel geld verdienen. Maar bijvoorbeeld een OpenAI die heel veel van die investeringen voor zijn rekening neemt, maakt nog steeds verlies. Is de adaptie van mensen snel genoeg om al die nieuwe capaciteit te gaan betalen? Ik weet het niet. Ik vind het best risicovol. Om dan iets tegen bijna 50 keren of ruim 50 keer de winst te kopen in de hoop dat de trend doorzet en naar 60 keer de winst gaat, ja, dat is risicovol. En dat en misschien zeggen we over 3 maanden, ja, Loge, dat heb je toch gemist. Dat kan. Dat is dan maar zo.
Menno, denk jij daar hetzelfde over?
Ja, ik ben het helemaal met Loge eens, hoor. Maar ik heb wel zoiets van, al zit je er eenmaal in bijvoorbeeld de Lam Research en heel die aandelen, al die aandelen die het heel goed doen door die hele AI-boom. Ja, dan moet je wel zo lang mogelijk blijven zitten. Let your profits run. En tot nu toe gaat het fantastisch. Er komt natuurlijk een keer een kantelmoment. Maar zorg vooral ook dat je daarnaast ook gewoon in portefeuille die meer defensieve aandelen hebt die het gewoon waarschijnlijk al de laatste jaar heel slecht hebben gedaan. Bijvoorbeeld in dividendportefeuille hebben we ook een Lotus Bakeries. Ja, die doet dit jaar dan weer plus 15%. Hele goede start gehad. Dat is wel een duurder groeiaandeel. Maar je moet ook gewoon de producenten van drank, voeding, dat soort aandelen moet je er ook gewoon bij hebben. Juist om die balans te houden. En die AI-gerelateerde aandelen, die worden steeds dominanter in je portefeuille, omdat ze natuurlijk goed doen. Die weging loopt op. Of je nu al die aandelen nog bij moet kopen, vind ik lastig. Maar ik zeg wel altijd, als je erin zit, let your profits run. Gebruik desnoods een stop. En hou wel die weging in de gaten. Zorg dat het niet te veel uit de klauwen loopt. Want dan moet je gewoon een keer wat geld eruit halen en in aandelen die achtergebleven zijn investeren, of juist in vergelijkbare aandelen die je niet hebt, toch om een stuk spreiding aan te brengen. En daar heb ik zo nog in de volgende podcast een paar mooie voorbeelden van.
Oké, ik denk dat we dan door kunnen. Alles over de AEX en de aandelen die je nu kunt kopen om de volgende piek mee te pakken, kun je vinden op beleggersbelangen.nl/AEX-1000.
Voor kennis.
Jongens, wat is jullie verder nog meer opgevallen deze week?
Ja, de aanklacht die Fed-voorzitter Powell mocht ontvangen van de regering Trump. Dat was natuurlijk wel even een schrikmomentje, hoewel kort. Want maandagochtend word je dan wakker en dan staan de S&P futures staan in de min. Dan ga je kijken wat zou er aan de hand zijn. Nou, Powell die krijgt een aanklacht en Powell zei zelf vrij nuchter. Ja, het heeft niks met mijn functioneren te maken, maar het heeft alles met het verdere druk opvoeren om de rente te verlagen. Maar ja, het is wel een... in alle economische theorie moet de centrale bank onafhankelijk zijn van politiek. Waar de centrale bank te veel gestuurd heeft om de politieke wensen waar te maken, is dat heel slecht afgelopen. Ja, en Trump is daar veel makkelijker in. Zoals hij natuurlijk in veel meer instanties dingen eigenlijk alleen luistert naar zijn eigen gevoel. Hij sprak ook over Venezuela. Sprak hij uit, ik hoef me niet aan internationaal recht te houden. Ik hou me aan mijn eigen wetten. Ja, dat zijn toch bijzondere uitspraken. Wat ook wel risicovol is. Maar ja, tot nu toe trekt de beurs zich er niet al te veel van aan. Een ander onderwerp wat voor mij wel, en ook voor de duurzame portefeuille wel een belangrijke rol speelde, was de JP Morgan Healthcare Conference. Die was de afgelopen dagen. En sprak de nieuwe CEO van Novo Nordisk, of althans de nieuwe CEO, die is in de tweede helft van vorig jaar aangesteld. En die was eigenlijk vrij positief over de ontwikkelingen bij Novo Nordisk. Ze hebben vlak voor kerst goedkeuring gekregen om Wegovy, het afslankmiddel in pilvorm, aan te mogen bieden. En daar zijn ze ook in januari mee begonnen. Nou, de eerste vraag is goed, zei hij. Op de vraag of ze straks links en rechts weer ingehaald worden, zoals dat ook met injecties gebeurd is, zei hij van niet. Omdat hun testresultaten vooralsnog het beste zijn en ook de bijwerkingen van mensen het minst. Dus hij is heel enthousiast over die pil. Hij was ook enthousiast over de CagriSema, dat is dan de opvolger van Wegovy. Dus dat was een mooie. Nou, Novo Nordisk heeft het ook goed gedaan de eerste paar weken. Genmab kwam in het nieuws. Die ging gisteren 5% omhoog. Hebben we het over de woensdag. Omdat ze enthousiast waren over de fase 3 testresultaten voor 3 nieuwe medicijnen die ze zelf naar de markt gaan brengen. Tot nu toe was Genmab vooral met royalties bezig. Maar de nieuwe medicijnen, daar gaan ze meer zelf doen. En dus ook hogere marges en hogere bijdrage op de winst. En ze hebben een samenwerking met Anthropic om AI te gebruiken om meer... sneller medicijnen te ontwikkelen. En ook Insight sprak op die conference. En die was ook positief. Dus voor mij prettige presentaties op die JP Morgan Health Conference.
Menno, waar was jij op gericht deze week?
Ik ben net weer begonnen. Dus in die zin... niet, maar wat ik wel altijd doe, hè, dan ben ik op papier ben ik vrij. Maar dit is voor mij altijd een week om heel veel data bij te werken. Dat vind ik gewoon ook leuk. En alles moet weer op nul gezet worden. En dan maak ik altijd mijn lijstjes. En dan vind ik het altijd heel interessant om te kijken van wat waren nou bijvoorbeeld de laatste 10 jaar de grootste winnaars qua koerswinst en zo. En dat soort overzichtjes tot... heb ik natuurlijk ook voor dit jaar weer gemaakt. En dan zie je bijvoorbeeld voor de VS nog steeds Nvidia met ruim 20.000% koerswinst. En er zit een enorm gat naar nummers 2 en 3. Axon Enterprise is nummer 2. Dat is het bedrijf achter de taser en allerlei hulpmiddelen voor politie en hulpdiensten. Wetsenhandhavers noemen ze dat. Dus Aandeel wat ook heel fantastisch heeft gedaan.
En de laatste tijd wat minder, hè?
Klopt. Vorig jaar waren ze iets lager, maar de jaren ervoor. En daardoor is dat totaal rendement nog zo goed. Hebben ze het fantastisch gedaan. Betalen nog geen dividend, dat is jammer. Misschien komt het nog een keer. En dan ga je dan in Europa kijken. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan. En dan zie je nu dat ineens Rheinmetall helemaal bovenaan al die lijstjes staat. Met ruim 4000% koerswinsten over de laatste 10 jaar. En het leuke is dat zij ook qua dividend een enorme versnelling hebben gezien de laatste jaren. Echt enorme verhogingen. Ruim 2.500% dividend erbij over de laatste 10 jaar. Wel met tussendoor verlagingen. Het gaat vooral om die laatste 3-4 jaar dat het dividend explosief is gegroeid. En dan zie je wel de grote verschillen. En het leuke is ook wel dat ook kijk je dan bijvoorbeeld naar die halfgeleidersector in VS, Europa... Kijk, ASML, Besi, ASMI doen het goed. Maar die Amerikanen doen het nog veel beter. De Broadcom, Lam Research, KLA, Monolithic Power. Toevallig ook allemaal aandelen die in de dividendportefeuille zitten. Die doen het echt gewoon nog 1000% beter bewijzen van dan de Nederlandse halfgeleide aandelen. Die het ook al fantastisch doen. En ja, wat ik vooral interessant vind, is dat die Amerikanen gewoon elk jaar dat dividend, en daarvoor zitten ze ook in de dividendportefeuille, met dubbele cijfers of meer blijven verhogen. Terwijl in Europa en vooral ASML de laatste jaren was een enorm sterke dividendgroeier tot 2-3 jaar geleden. En nu doen ze elk jaar een heel klein beetje dividend erbij. Dus dat vind ik jammer. Hoeft niet. Ik denk dat dat ook wel deels die koersverschillen verklaart. Ik bedoel, voor mij is dat een reden om voor die Amerikanen te gaan. En niet voor die Nederlandse chippers. Die Amerikanen die hebben het qua koers gewoon veel beter gedaan de afgelopen 10 jaar. En ook de laatste jaren.
Juist. Ja. Nou, de zorg over Trump en de Fed, zoals Luge zei, kunnen we dus voor nu van ons afschudden. De AX heeft 1000 punten gehaald. En dan denk ik dat we nu een beetje de aandacht kunnen verschuiven naar de start van het kwartaalcijferseizoen.
Voor kennis.
Luge praat ons daarover bij. Luge, wat is jou opgevallen?
Ja, het is pas net begonnen. De Amerikaanse banken beginnen dan altijd. En die resultaten... Of de Amerikaanse banken die groeien behoorlijk. De afgelopen jaar, of eigenlijk na de financiële crisis, zijn de risicovoorwaarden voor banken en voor de financiële sector aangescherpt natuurlijk. En daardoor zijn er ook allerlei alternatieve bronnen van financiering ontstaan. Private equity is belangrijker geworden. In 2025, eigenlijk weer met de komst van Trump, hebben die banken toch wat meer ruimte gekregen. En in 2025 zag je dus ook dat het kredietboek van die bank is toegenomen. En dat ook de koersen waren ook goed. Ook de Europese banken hebben het overigens goed gedaan. Maar die hebben toch nog wel aanzienlijk striktere regels dan de Amerikaanse. Dan gaan natuurlijk ook de verwachtingen omhoog voor die banken. En tot nu toe reageren de beleggers iets negatief op die bankcijfers, hoewel ze gewoon behoorlijk groei laten zien en flink winstgevend zijn.
En die aandelen hebben het natuurlijk heel goed gedaan.
Ja, zeker. Laatst. Dus ze hebben het supergoed gedaan. En daarom zijn die verwachtingen misschien toch iets te hoog opgelopen. In de duurzame portefeuille zit Sodexo. Nou, daar werd in eerste instantie, die kwam met een update, een training update over de omzet. Lastig woord. En die omzet die viel ietsje mee. Sodexo heeft last van de daling van de dollar. Werd daar toch, die omzet viel toch ietsje beter dan de verwachting. Lichte groei. Maar na een eerste plus daalde daarna de koers toch enigszins. TeamViewer, ook in de duurzame portefeuille, had eerder teleurstellende verwachtingen uitgesproken en kon nu dan vertellen dat 1E, wat ze hebben overgenomen, dat die wel behoorlijk groeide. Dat er een mooie opdracht was, een strategic opdracht was gesloten met 10 miljoen omzet. Dus dat was, daar waren beleggers blij mee. En Pandora, de juwelenmaker uit Denemarken, die zei de retail in Amerika, dat viel toch tegen in het cadeautjesseizoen. En dat, ik denk dat je dat ook terugzag in de koers van Deckers Outdoor en Lululemon, andere retailpartijen die ook terug moesten. Dus vandaag was Richemont, Zwitserse luxe bedrijf, en die zei dan weer dat de sieradenverkopen juist weer goed waren. Nou, ik denk dat, ik heb natuurlijk wat dieper in die cijfers van Pandora gekeken en daar is wel wat extra over te vertellen. Pandora die laat een heel groot deel van zijn sieraden in Thailand maken. En bij de tarieven, toen Trump die tarieven aankondigde, dook de koers van Pandora omlaag. Omdat die producten vanuit Thailand naar Amerika, die zouden 50%, zo'n beetje 50% tarief krijgen. Nou, die tarieven zijn natuurlijk uitgesteld, maar het leed was al een beetje geschied. Daarnaast heeft Pandora last dat de zilverprijs enorm omhoog is gegaan. En ook de goudprijs. Dus die hebben last van tariefonzekerheid en hogere grondstofkosten. Om onder die tarieven uit te komen, hebben ze een distributiecentrum in Amerika gebouwd. Wat grotere productielocatie in Amerika. En daar is dan even de focus naartoe gegaan. Normaal gesproken, de afgelopen jaren hebben ze ruim 200 winkels geopend, maar dit jaar maar 50. En dan in één keer wordt duidelijk waarom die groei tegenvalt. He, je hebt dan normaal gesproken 2-3% groei bij de bestaande winkels en 5% groei omdat er nieuwe winkels worden geopend. Ja, als die nieuwe winkels openen dan tegenvallen, dan heb je die groei in één keer niet. En als een Pandora, omdat ze met die tarieven in de weer zijn, omdat ze met die hogere grondstofkosten in de weer zijn, ervoor kiezen om daar even op te focussen en dan volgend jaar weer door te gaan met winkels openen, ja, dan zal die groei wel weer terugkomen. En dan vind ik dat de koers, die nu meer dan 55% gedaald is, ja, dat die wel heel heftig reageert op die lagere groeicijfers. Maar goed, we gaan natuurlijk zien hoe het allemaal uitpakt. Ik denk dat de strategie van Pandora op lange termijn voor groei gaat zorgen. Dus dat wel weer goed gaat komen. Maar ja, om even dan, je vraag was, wat zie je vooralsnog in het cijferseizoen? Nou ja, die omzetgroei die viel dus tegen. En je zag dat dus ook terug bij andere retailbedrijven, dat die er ook last van hadden.
Maar je blijft fan van deze aandelen, van een TeamViewer en een Pandora, en je behoudt ze in de duurzaam portefeuille?
Ik hou ze in de portefeuille en ik heb ze ook wel, Pandora wel, die zit er al langer in, maar bijvoorbeeld een TeamViewer heb ik wel opgenomen, omdat ik verwacht dat het kan gaan herstellen. TeamViewer is misschien ook wel een bruggetje naar een andere groep aandelen die gewoon heel erg onder druk ligt. TeamViewer kennen we denk ik allemaal van als je een probleem hebt met je automatisering, dan zegt die IT-helpdesk download even TeamViewer. Dus je kunt daarmee werken op afstand. De verwachting is dat TeamViewer 1,20 euro winst per aandeel maakt en de koers is 6. Dus hij staat op 5 keer de winst. En TeamViewer zegt zelf, wij gaan naar 1,90 euro winst per aandeel. Dus die groeiverwachting van het management is hoog. En toch staat de koers zwaar onder druk. Voor een deel kan je dat verklaren doordat die overname van 1E niet zo goed uitpakte. Maar ja, het past ook een beetje in een bredere trend dat heel veel softwarebedrijven, heel veel enterprise softwarebedrijven, hun koers fors hebben zien dalen, omdat we blijkbaar beleggers denken dat die enterprise software heel gemakkelijk vervangen kan worden door software die gebouwd kan worden met AI. Dus je ziet tegenwoordig steeds meer berichten dat iedereen software kan bouwen door AI-tooling daarvoor te gebruiken. Ik denk dat voor de basissoftware waarschijnlijk wel een risico is. Het is misschien voor TeamViewer en voor andere dingen ook een risico, maar een Salesforce ging van de week ook 7% omlaag. Sage ging 5% omlaag. Adobe is meer dan gehalveerd. En dat zijn toch wel softwarepakketten die een hele stabiele klantenbasis hebben, die jarenlang een retentie van boven de 95% hebben bij hun klanten. Salesforce, SAP, waar enorme bakken data in zitten, die echt in de haarvaten van de processen van de bedrijven zijn verwerkt. Wat eigenlijk altijd een kracht was dat bedrijven niet gemakkelijk overstappen. Want ja, wat een gedoe haal je dan op je nek als je overstapt van SAP naar een andere softwarefabrikant. Ja, en toch gaat die koers 30% omlaag. Omdat we blijkbaar denken dat het heel gemakkelijk vervangen kan worden door nieuwe software die met AI gebouwd kan worden. En ik denk dat we dat overschatten, hoe makkelijk dat is. Ik denk dat beleggers misschien, waar we het in het begin van de podcast over hadden, als eenmaal die positieve trend op gang is bij de chipaandelen, ja, die negatieve trend is nu op gang bij een aantal van die enterprise softwarebedrijven. En dat biedt kansen op de lange termijn, omdat die aandelen daardoor veel goedkoper zijn geworden dan ze in jaren zijn geweest. Het enige, en dat is meteen de moeilijkste vraag en ook de meest waardevolle antwoord. Ja, wanneer stopt die negatieve trend en wanneer is het draaipunt en gaan die aandelen weer, gaan die waarderingen weer stijgen? Ik denk dat je daar dan hele mooie kansen hebt.
Oh, ik hoopte dat je eigen vraag zou beantwoorden.
Maar... ik weet het. Ik vind dat heel lastig te zeggen. Dus in sommige gevallen, full disclosure, wij hebben wat Adobe opgenomen van de week. Omdat we dachten dat dat wel heel goedkoop was. Maar ja, het kon na onze aankoop nog wel wat goedkoper. Daarom hadden we ook rekening gehouden dat we het bijvoorbeeld in 4 stapjes zouden opnemen. Omdat we ook nog niet helder hebben of dit de bodem is. Maar we hebben dat wel opgenomen omdat we dachten, nu is het zo goedkoop geworden. Dat is het in jaren niet geweest. Dus wat dat betreft denk ik wel dat, laat ik het anders zeggen, ik weet niet of de bodem bereikt is. Maar ik denk wel dat het aantrekkelijk gewaardeerd is.
Ja. En even heel kort, welke cijfers kijken we naar uit, Menno?
Ik heb het voor de dividendportefeuille. Toevallig deze week was Sika, die heb ik wel meegekregen. Dat was niet goed, maar het was al een van de slechtste dividendportefeuille aandelen met een hele kleine weging. Dus daar lig ik totaal niet wakker van. Dus als wij ze van failliet gaan, dan scheelt het nog ineens 0,5% op je totaal rendement. Dus dat zijn niet... En het is gewoon een heel solide bedrijf, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Ja. Wat op lange termijn echt wel een keer gaat herstellen. En verder, ik kijk vooral uit naar die halfgeleide aandelen natuurlijk. De verwachting is, vooral nadat TSMC vandaag, dat al die outlooks, dat die nog maar weer eens een keer opgetrokken worden. Dat dat echt doorcijpelt in die outlooks ook van alle toeleveranciers of van die chipfabrieken. Dus er wordt enorm geïnvesteerd en dat moet gewoon terug te zien zijn in die grote spelers die gewoon alles leveren om die fabrieken te bouwen en die chips te maken. Want dat gaat gewoon gebeuren. Dat gaat enorm geëxpandeerd worden. Ja. En als jij daar onderdelen voor levert, dan ga je daar gewoon van profiteren de komende jaren. Dus dat zal ongetwijfeld meegaan in die eerstvolgende outlooks, verwacht ik.
En Loege?
Ja, volgende week kijk ik vooral naar Netflix, Louis Vuitton en Charles Schwab. Netflix, omdat het toch ook een beetje inzicht geeft in de IT-sector, in de SaaS-modellen. LVMH vanwege die luxe markt en Charles Schwab vanwege de financiële markten. Er zitten in mijn portefeuille ook wel wat aandelen in de financiële hoek die profiteren van beleggingen. En Charles Schwab geeft daar een beetje richting voor. Dus dat zijn de 3 aandelen die ik met wat meer interesse ga bekijken.
Goed, jongens, dankjewel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In de volgende aflevering van Voorkennis ligt Menno een aantal minder bekende topaandelen uit, die bijna allemaal op hun all-time high noteren en om uiteenlopende redenen op zijn radar zijn verschenen. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer. Yeah.